In Exodus 23 waren wij enigszins uitgebreid bij de vermelding van wat genoemd wordt, althans in het opschrift boven de pericoop. Het wordt genoemd de drie hoge feesten. Elders wordt gesproken over de gezette hoogtijden, de gezette hoogtijden des Heren. Dat wil zeggen, het zijn niet allemaal feesten, maar het zijn wel hoogtijden. Een goede Nederlandse term overigens. Dat wil zeggen gedenkdagen. Dat is ook de terminologie die gebruikt wordt. Met gedenken aan wat er in het verleden gebeurd is. Maar aan de andere kant, en heel in het bijzonder natuurlijk, die hoogtijden zijn profetisch van aard en ze spreken eigenlijk over een verlossing die nog in de toekomst ligt, want dat is de betekenis van die feesten. Ze worden opgehangen, om zo te zeggen, aan historische gebeurtenissen, maar in feite zijn ze profetisch voor toekomstige gebeurtenissen. En al die zaken rond de uittocht uit Egypte en de komst van de wet, dat wil zeggen al die zaken rondom het aanbreken van het oude verbond, der wet, zijn beelden op een of andere wijze van het aanbreken van het nieuwe verbond. Het is geschiedenis aan de ene kant, aan de andere kant is het profetie. Wij zijn wat uitgebreid blijven hangen bij weer die kwestie van het Pasen. Dat is bijna onvermijdelijk. Ik kan het wel uitleggen, maar ik krijg er toch altijd vragen over, want het is moeilijk te volgen, wellicht. Misschien moet het op papier staan, dat het dan wat makkelijker is, maar ik denk het ook niet. Hoe dat ook zij, hier wordt melding gemaakt van drie reizen in het jaar, dat was vers 14, en daarna vers 17, drie malen des jaars zullen al uw mannen voor het aangezicht des Heren verschijnen. Daar is aan ontleend dat men die grote feesten zou vieren, als het even kan, in Jeruzalem. U begrijpt dat dat toch onmogelijk is. Dat alle mannen verzameld worden in Jeruzalem, uit het hele land. En bovendien, dus één ding. Het andere is dat er natuurlijk lange tijd helemaal geen Jeruzalem was. En de Ark des Verbonds ergens in een tent stond opgesteld. En misschien is opgesteld dan ook nog overdreven, maar die stond dan ergens. En om daar dan met alle mannen van Israël te verschijnen, driemaal per jaar, dat is toch ook wat overdreven, maar waar het maar om gaat is dat het zo in de voorschriften staat. En zoals het in de voorschriften staat, is het ook de uitbeelding van toekomstige zaken. Het is eigenlijk niet zo moeilijk, want die zogenaamde hoogtijden, driemaal per jaar, die zijn in de eerste plaats tweemaal per jaar. Dat herken je meteen als je de data erbij zet. Het is namelijk de hoogtijden in de eerste maand rondom Pasen. En het zijn de hoogtijden in de zevende maand rondom Grote Verzoendag. Ik moest even aarzelen, kiezen. Ik had het kunnen zeggen rondom het Loofhuttenfeest. Zo kan het ook. Het hoort bij elkaar namelijk. Maar het is in de eerste maand, het is in de zevende maand. Dat zijn die maanden die verwisseld zijn, dat weet je ook nog, sinds Exodus 12. Dus ze hangen met elkaar samen. Maar die omstandigheden van de eerste maand, Pasen zullen we dus maar zeggen, inclusief het in huis nemen van het paaslam dat eraan vooraf ging. En inclusief de eerstelingen garf, waar we uitgebreid over gesproken hebben vorige keer. Dat hangt allemaal samen met de omstandigheden rond wat wij noemen de eerste komst van Christus. En u voelt hem al hangen, toch? De omstandigheden van de zevende maand zijn eerst het feest van de bezuinen. En op de eerste van de zevende maand en daarna op de tiende van de zevende maand, Grote Verzoendag. En dan op de 15e tot en met de 21e het Loofhuttenfeest. Hoort allemaal bij elkaar. Tweede feestmaand, dus om zo te zeggen. Ja, dat zijn zaken die spreken over wat wij dan noemen de wederkomst van Christus. Dan had je nog de wat meer sumiere omstandigheden rondom het feest der eerstelingen. Van de eerstelingen broden namelijk. Dat is wat wij kennen als het Pinksterfeest. En dat is de uitbeelding van de dingen die gebeuren tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, die eerstelingen broden, en veel meer is er niet over te melden. Dat feest van die eerstelingen broden gaat over de eerste vruchten van de oogst enzovoorts. En dat is de uitbeelding van het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. De roeping van de gemeente, de verzameling van die gemeente. Die leeft, beweegt, bewogen wordt. Die leeft voor het aangezicht des Heren. En ik heb je vorige keer gezegd dat die eerstelingen broden. Dat feest wordt gevierd exact 7 weken, dat wil zeggen 50 dagen. 7 weken na de eerstelingen garf, gedurende de week van Pasen. De eerstelingen garf is de opstanding van Christus. De eerstelingen broden is de gemeente die aan die opstanding deel heeft. En daarom zit het aan elkaar vast. Die 50 dagen... Dat is ook de 50 dagen die je in Handelingen tegenkomt. Je hebt eerst de opstanding van Christus op eerste paasdag. Met recht eerste paasdag. En ook op een eerste dag der week. En 50 dagen later is het feest van Pinksteren. En krijg je die hele toestand rondom de discipelen. En met het geluid als van een geweldige gedreven wind. En de tongen als van vuur. En het spreken in tongen. En wat het maar wezen mag. Dat hangt met elkaar samen, Pasen en Pinksteren. Men zegt wel eens als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dan moet ik u zeggen dat dat letterlijk dus onmogelijk is. Want er zit per definitie 50 dagen tussen. Dat is wat het woord Pinksteren ook betekent. 50 betekent het. Maar eigenlijk, Pasen en Pinksteren vallen altijd op één dag. Het is de opstanding uit de dood, het is het nieuw leven, het is de werking van de geest, enzovoorts. Dat is wat het is. En het ligt ook vast in de details van die feesten, maar die worden hier feitelijk ook niet vermeld. Dus ik ga daar ook niet verder op in. Uitgebreider vindt u ze niet hier in Exodus 23, maar in Leviticus 23. En daarna natuurlijk er nog zo wat schriftplaatsen die er incidenteel naar verwijzen. Maar de essentie is dat in die feesten op een of andere wijze schematisch wordt uitgezet Gods plan. Met hoogtepunten uit de heilsgeschiedenis. De eerste komst van Christus, het resultaat daarvan in onze dagen en daarna de wederkomst van Christus. Die dingen lijken op elkaar, hebben overeenkomsten, uiteraard. Want het gaat in alle omstandigheden om het tot stand komen van de nieuwe schepping en de uitwerking daarvan. Maar aan de andere kant is het ook verschillend, omdat het gaat om verschillende fasen in de heilsgeschiedenis. Misschien vindt u het allemaal wat voortvarend of zo, of voorbarig. Dan moet ik u zeggen, dan heb ik er nu nog één voor u. Want vanaf vers 20 krijgen we tussendoor opnieuw een pericoop, een episode, hoe moet je zoiets zeggen? Een verhaal dat ook wel ergens anders had kunnen staan. Bij nader inzien, het staat ook ergens anders. Want er staat ook min of meer in Exodus 33... In mijn Bijbel staat er trouwens onder vers 20 van Exodus 23 ook meteen een verwijzing naar Exodus 33. Dat zijn 10 hoofdstukken verder. Maar daar staat inderdaad ook wat hier staat in 23 vers 20. Zie, ik zend een engel voor uw aangezicht om u te behoeden op deze weg. Er wordt ineens weer gesproken over de reis die men voor de boeg heeft. Nou ja, voor de boeg. Het ging niet per schip. Het ging, maar ja, wij noemen het nu helemaal zo. Dat is, men moest door die woestijn. En er wordt gezegd door de Heer, ik zend een engel voor uw aangezicht. Om u te behoeden op deze weg en om u te brengen tot de plaats die ik bereid heb. Dat is logischerwijze het beloofde land, overvloeiende van melk en honing. Hoed u voor zijn aangezicht, dat van die engel namelijk, en wees zijn stem gehoorzaam en verbittert hem niet, want hij zal jullie de overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in het binnenste van hem. Die engel, ja, dat is natuurlijk toch gewoon de Heer zelf, Jehovah. Dat kun je ook in je Bijbel zien. Want, nou ja, dat anderen er ook zo over denken, want men heeft hem dan ook met een hoofdletter geschreven. Het woord engel ook al trouwens. En zijn, van zijn aangezicht in vers 21 eveneens. En zijn stem in vers 22 ook. Kortom, die engel is gewoon de, wat wij noemen de engel des Heren. En dat betekent in de praktijk gewoon de engel, namelijk de Heren. Want dat des in de zin van de, ja, dat staat er allemaal niet. Het is gewoon de engel Jehovah die dat is. En die een engel genoemd wordt omdat nou eenmaal, maar ja, hier komen we op een gevaarlijk terrein. U weet wel, dat is het bekende terrein van de leer van de drie-enigheid. Dat is altijd moeilijk. Maar ja, dit is ook moeilijk. En toch is het makkelijk, want de engel des Heren is gewoon de Heren, maar de Heren is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. De kenbare God. Waarom ook niet? In kampen, nou ja, de kampen, dat is achterhaald inmiddels, maar ik bedoel ook in orthodoxe theologische opleidingen, daar wordt gezegd, Jehovah is de naam van de verbondsgod. Nou, hoe orthodox het is, weet ik niet, maar het is in ieder geval calvinistisch. De verbondsgod, u weet wel van de verbondstheologie enzovoort. Jehovah is de naam van de verbondsgod. En de verbondsgod is die God die met de mens in een verbond getreden is. Men spreekt daarover het verbond. Zonder zich druk te maken over het idee dat de Bijbel dan toch wel wat verschillende verbonden kent. Maar vooruit maar. Maar men bedoelt te zeggen, Jehovah is die God die bij gelegenheid zich kenbaar maakt. Hebben we dan meerdere goden? Nee, dat hebben wij niet. We hebben maar één God. Niettemin, de naam Jehovah wordt primair gegeven aan die God die men onderweg tegenkomt. Al of niet zichtbaar, geheel of gedeeltelijk. En er wordt gevraagd eventueel naar hoe is uw naam? En dan is de naam Jehovah of een variatie daarvan. Ik ben, soms ik ben die ik ben. En zoals u zegt, wat variaties, maar dat ga ik nou niet beschrijven. Waar het maar om gaat is dit, dat Jehovah zoals wij die kennen, ook uit het Oude Testament, is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En het is niet met opzet dat ik daarbij Hebreeën 1 vers 3 citeer. Ik zou niet weten hoe ik het anders moest zeggen namelijk. Ja, God is de onkenbare God, dat staat gewoon in de Bijbel. De onkenbare God, de onzienlijke God. En als God zich vertoont, zich kenbaar maakt, zich een beeld maakt, dat mogen wij niet, maar dat kan hij van zichzelf wel doen, dan heet dat beeld, heet die vorm die ontstaat, die heet Jehovah. En het is een engel. Want het is de boodschapper. Het is degene die God vertegenwoordigt. Al of niet in een lijfelijke gedaante, maar anders dan toch in een voorstelbare gedaante. Dat is Jehovah. Daar kun je wat bij voorstellen. En dat zegt men in die orthodoxie waar ik het over had dus ook. Men zegt, dat is die God zoals die met de mens in een verbond treedt. Maar hij is het uitgedrukte beeld in de praktijk van Gods wezen. Of het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hierna, in hoofdstuk 24, is daar ook sprake van. Zij zagen de God van Israël en onder zijn voeten, vers 10, 24 vers 10, en onder zijn voeten als een werk van saffierstenen, als de gestaltenis des hemels in zijn klaarheid. Hoe dat eruit ziet, weet ik allemaal niet. Het blijft toch de onkenbare God die zich bij gelegenheid manifesteert op een of andere wijze. En dat heet dan de engel, de boodschapper. Want het woord engel heeft heus zowel in het Hebreeuws van het Oude Testament als in het Grieks van het Nieuwe Testament feitelijk maar één betekenis, dat is die van boodschapper. En of het ook een hemelswezen is, nou ja, dikwijls wel. Maar niet altijd, soms is het gewoon een mens, een boodschapper. Maar heus, dat gaat onder hetzelfde woord, hetzelfde naam, zowel in Hebreeuws als Grieks, er is geen verschil tussen. Dus zie, ik zend een boodschapper voor uw aangezicht. Dat woord is dus ook van toepassing op Jehovah, want Jehovah, de Heere, dus met hoofdletters in het Nederlands, de Heere is de boodschapper van God. En voor zover die termen van toepassing zijn op de Heere Jezus Christus, en dat zijn ze, heet Christus dus ook inderdaad het woord Gods en de getrouwe getuige en de Alpha en de Omega. En ik wijs er maar op dat Alpha en Omega de eerste en de laatste letters zijn van het alfabet. Dat wil zeggen van het Griekse, want de uitdrukking staat nog eenmaal in het Nieuwe Testament, met name in Openbaring een paar keer. Hebben we die nog? Een boodschapper. Ik zend een engel voor uw aangezicht om u te behoeden. Het zijn dus woorden die komen van God. En die zegt, ik zend een engel voor uw aangezicht. Maar ja, die engel, dat is de uitdrukking van Gods wezen. Dat is de Heer zelf. Enzovoort. En daarom is er ook enige verwarring over als er staat, ik zend een engel, is er enige verwarring, want die ik die dat zegt, ik zend een engel, die ik is die engel namelijk. Daar komt het in de praktijk op neer. En als u het moeilijker wil hebben, dan is die ik de onzienlijke, de onkenbare God. En dat is natuurlijk ook zo. En die zegt, nou ja, ik stuur iemand die gaat mee. En die praat met je, en nou ja, via Mozes enzovoort. En als ik het dan nog moeilijker moet maken, nou ik niet, maar de Bijbel doet dat, dan zou ik je even mee moeten nemen naar Exodus 33. Dus maar 10 hoofdstukken verder. Ik ben veel te ver, zo. Exodus 33, daar staat in vers 2... Nou, er staat eerst in vers 1, voort sprak de Heere, Jehovah, tot Mozes, ga heen, trek op van hier, ga in het volk dat je uit Egypte land opgevoerd hebt, naar het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende, aan uw zaad zal ik het geven. En ik zal een engel, een boodschapper, voor uw aangezicht zenden. En ik zal uitdrijven de Kanaanieten, de Amorieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Hevieten, de Jebusieten. Toen maar. En er waren nog een paar ieten, maar daar heb ik het misschien nog wel over. 7 volkeren worden genoemd namelijk, naar het land van melk en honing. Want ik zal in het midden van u niet optrekken, want gij zijt een hardnekkig volk, dat ik u op deze weg niet verteren. De Heer zegt, ik ga niet mee, maar ik stuur een engel, een boodschapper mee. Dat betekent dan toch dat op een of andere wijze de Heer afstand neemt van dit volk. Dat wordt ook gerelateerd aan, opgehangen aan het voorgaande hoofdstuk. Dat is Exodus 32 met het verslag over het gouden kalf. Israël was ongehoorzaam, maakte zichzelf één god enzovoorts. En toen zei de Heer, ik ga niet mee, maar ik stuur een engel mee. Dat wil zeggen, op afstand is de Heer de toch. Want daar komt het op neer. Slot, we hebben maar één God. En is er ook, dat staat uitdrukkelijk ook menigmaal in de Bijbel, er is maar één God, de God van Israël, enzovoort. Maar de Heer distancieert zich van dit volk, in ieder geval naar aanleiding van dat men zich een eigen religie ingericht heeft, onder de naam en in de vorm van het gouden kalf uit hoofdstuk 32. En dat is waarom de Heer afstand neemt en zegt, nou ja, ik doe mijn werk, maar ik stuur wel een boodschapper mee. Maar we lezen dat over die engel die hij meestuurt, maar dat is toch Jehovah zelf, die dan afstand neemt van het volk. Bij deze gelegenheid was dat ook zo, want hier was ook sprake van dat men de tabernakel oprichtte buiten het legerkamp en dat soort dingen meer. En dat men naar buiten het legerkamp tot de Heer moest komen. Dat wil zeggen, de Heer nam inderdaad afstand van het volk. En als het dus staat, en dan ben ik ineens weer terug in Exodus 23... dat God zegt, met opzet zeg ik nu God, dat God zegt, zie, ik zend een engel voor u aangezicht om u te behoeden op deze weg, dan impliceert het dan toch dat hoewel er staat, ik zend iemand mee, maar het impliceert, ik ga zelf niet mee. En toch doe ik mijn werk, voer ik de opdracht uit en doe ik wat ik beloofd heb, enzovoorts. Zo gaat het dikwijls. Ik bedoel, dat mag niet al te moeilijk zijn. Wij lezen bijvoorbeeld over eeuwen later dat iemand als David krijgvoerde tegen de die en de die en de zus en zo en allerlei eten dus, allerlei volkeren enzovoort. Maar lees het maar eens goed, dan kom je vanzelf tegen dat bij veel van die gelegenheden David zelf geen hand uitstak en gewoon thuis was, want hij stuurde Joab en die zijn broers, de legeraanvoerder stuurde erop uit om het een en ander te regelen en bij een heel enkele keer ging David zelf ook mee. En toch heet het, David deed dit en David deed dat. Enzovoort. Maar hij liet het uitvoeren, om zo te zeggen. En dat is de gedachte die hierachter steekt. De Heer distancieert zich van het volk. Het krijgt de wet, maar toch, er is iets wat de Heer van het volk scheidt. En misschien lees je dat niet meteen hier in Exodus 23. Maar toch, lees je het dan in hoofdstuk 33. Daartussen zit trouwens niet zoveel, want dat zijn wel 10 hoofdstukken, maar wat daartussen zit, ben ik ook van plan in hoge mate over te slaan, omdat het feitelijk is de beschrijving van de tabernakel, en dat beschouw ik als een onderwerp in zichzelf. Ja, het is belangrijk genoeg, maar ik zeg het toch, het zit ertussen, tabernakel. En wat ertussen zit, is inderdaad dus hoofdstuk 24, dat Mozes en de oudsten op de berg gaan en daar krijgt Mozes de voorschriften en dat vult de volgende hoofdstukken. Mozes is dan 40 dagen op de berg enzovoorts. En als hij dan terugkomt, dan hebben ze intussen onder leiding van Aaron, hebben ze dat gouden kalf gemaakt. Dus je bent er zo hoor in hoofdstuk 33, dat is niet zo moeilijk. Er zit 40 dagen tussen toch? Dat valt wel mee. Daar ben je maar zo. En dan wordt het herhaald. Van dat God zegt, ik zend een engel voor je uit om u te leiden. Maar zelf neemt de Heer afstand en zelf zegt hij, zelf ga ik niet mee. Waarom dat is? Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik zo'n uitdrukking lees, zie ik ze. Als ik u nou eens gevraagd had, zo met de Bijbel dicht en we hadden geen plan voor vanavond. En je wist niet dat we het over Exodus 23 moesten hebben. En ik had u gezegd, waar staat dat? Zie ik zend een engel voor uw aangezicht heen. Had u dan ook nog...
Meerdere plaatsen.
Hè?
Staat op meerdere plaatsen.
Ja, waar?
Ja.
Ja, de familie van de vragensteller mag niet meedoen. Hè? Maar zijn uitgesloten van deelname. Maar hartelijk dank. Helemaal goed, ja. Malachi, maar die was makkelijk. Wat Malachi betekent. Malachi. Dat betekent mijn engel. Engel mijn. Malachi. Malachi. Daar staat dat. Zie, ik zend mijn engel. Dan staat er trouwens voor mijn aangezicht heen, als ik me goed herinner. En daar wordt dus toch gesproken over een boodschapper die meegaat, terwijl de Heer zelf, om zo te zeggen, nog niet komt. Of er nog niet is, of zich op de achtergrond houdt, of iets van die naart. En als ik dat uitgebreider zou formuleren, zou u denken, nou, maar dat komt in de Bijbel wel vaker voor. Dat er eerst iemand komt, maar het is hem nog niet. Ik bedoel, er wordt iemand verwacht en dan komt er wel iemand, maar dan is de vraag, bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? Die kent u toch ook niet? Zou je moeten kennen. Al was het maar uit de kinderbijbel, bij wijze van spreken, want ja, een beetje bijbelkennis moet je toch wel hebben. Ze vragen dat, de discipelen van Johannes de Doper vragen dat aan de Heer Jezus. Of zo was het toch of niet? Ja. Nou ja, bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? Was Johannes de Doper degene die komen zou? Nou ja, hij zei, nee, na mij komt een ander. En dan ben ik weer terug, via Johannes de Doper ben ik helemaal terug in Jesaja 40... Troost, troost mijn volk. Jawel, maar eerst komt er iemand, aangeduid als een stem des roependen in de woestijn, die de weg des Heren bereiden zou. Hebben we die nog? En daarna is alsnog de vraag, die engel voor mijn aangezicht uit Malachi, dat is dus het laatste boek van het Oude Testament, slaat dat soms op Johannes de Doper. De boodschapper die voor het aangezicht des Heren henen gezonden wordt om de weg des Heren te bereiden. En dan moet ik u zeggen ja en nee. Maar dat is met zoveel vragen zo met betrekking tot het profetisch woord. Het is ja en nee. Want als het er helemaal over gaat, en daar gaat het nu over, als het er helemaal over gaat, de enige echte wegbereider, de unieke, degene waar het om gaat, de wegbereider voor de Heren, de boodschapper die eerst gezonden wordt, vooruit om zo te zeggen, om de weg te bereiden, is Jezus. Wiens geboorte wij kort geleden hebben herdacht. Tenminste, dat neem ik aan dat u dat ook gedaan hebt. Al waren er nogal wat afleidende bezigheden, mag ik aannemen. Maar dat even terzijde. Want het was de wegbereider, hij, Jezus, was de wegbereider voor de Christus. Want de komst van de Christus is op zijn vroegst, niet met kerst, was op zijn vroegst bij zijn opstanding uit de dood. Want u weet van de Heer Jezus, met betrekking tot de Heer Jezus wordt gezegd: de vrouw is aan de man verbonden zolang het tijd als de man leeft. Zolang het tijd als de vrouw leeft, eventueel ook natuurlijk. Het is maar wie het eerste gaat. Maar er staat zolang als de man leeft, dat is Romeinen 7, de eerste versen. En als de man gestorven is, dan is zij vrij, is de vrouw vrij om zich te verbinden met een ander. Namelijk, zei Paulus meteen erbij, met degene die uit de dood is opgestaan. Hoort u die? Een ander. Namelijk, degene die uit de dood is opgestaan. Want Jezus ging heen. En dan komt de Christus voor in de plaats. Daarna moet ik u zeggen dat de Christus feitelijk ook heen ging. Dat wil zeggen ten hemel voer en zich verborg. En vervolgens, om vervolgens in de toekomst alsnog in heerlijkheid te verschijnen. Maar doet niks af aan wat ik u probeer te vertellen. Namelijk dat de bediening van de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde de wegbereiding was voor de komst van de Messias. Want eerst moesten de zonden een rechtvaardige vergelding ontvangen. En moesten de zonden veroordeeld worden in het vlees. Dan wel eerst moest een einde gemaakt worden op juridisch correcte wijze aan de heerschappij van de wet. En dat kan alleen door de dood. Het is totdat de dood ons scheidt. Heet dat. En daarom stierf de Heer Jezus. En daarmee was de weg vrij. Hetgeen trouwens ook geïllustreerd wordt door het scheuren van het voorhangsel toen de Heer stierf. En het commentaar daarop in Hebreeën hoofdstuk 10, waar staat dat hij een verse en levende weg bereid heeft, die ingaat tot achter het voorhangsel. Tot in het heiligdom en daarmee tot in het nieuwe verbond en zelfs tot in de hemel. Nou, ik hoop dat u die tot zover begrepen heeft. Maar wat wij ook tegenkomen is dat, dat wij in onze dagen leven in de uitwerking van wat in de eerste komst van Christus tot stand gebracht is. En ik bedoel echt inclusief zijn opstanding, uiteraard. En de vraag is, hoe zit het nou met de komst van dat koninkrijk? Die vraag komt altijd weer boven. Het is de grote vraag met betrekking tot de eigenlijke aard, het wezen van het christendom. De vraag namelijk, hoe zit het met het koninkrijk? Is de kerk het koninkrijk? En zo ja, waarom niet? U kent die termen langzamerhand. Dat wil zeggen, wat wordt er van de gemeente verwacht? Wat is het doel ervan? Wat is het doel van Gods werk in deze tegenwoordige tijd of eeuw of bedeling of hoe je het maar noemen moet, enzovoorts. En het antwoord is, het is nog niet zover. De Heer bemoeit zich niet met de gang van zaken in de wereld. De Heer vertoont zich bovendien ook niet aan ons. Hij stuurt zijn engel. Een boodschapper. Waarom? Nou ja, dat is vanwege het gouden kalf. U weet toch hoe het was bij de eerste komst van Christus, ik noem het maar zo, het is een ongelukkige term, maar de Heer kwam, in deze wereld kwam binnen het Joodse volk, hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet aangenomen, hij kwam tot het zijne, dat is toch op zijn minst de zijne, namelijk de stam van Juda, waartoe hij behoorde. Maar u weet hoe het was. Ze hadden liever hun eigen wet, hun eigen traditie, hun eigen gemaakte godsdienst, zo keurig in elkaar gestoken in de tijd in Babel, de moeder der roerijen en de gruwelen der aarde. Nee, ik weet, het is niet aardig om dat te zeggen, maar dit is wel Bijbels. En ze hadden liever hun eigen religie dan dat de Messias zou komen om daar een eind aan te maken. En sowieso een einde te maken aan het oude verbond ter wet. En om het nieuwe in werking te zetten. Dat beliefde men niet. Men had namelijk een gouden kalf. Want of je het nou leuk vindt of niet, dat gouden kalf is toch heus, ook historisch en profetisch, de uitbeelding van het judaïsme in de eerste plaats. Van de Joodse religie. Gemaakt door Aaron. Gemaakt door de priesters uit Israël, uit het Joodse volk, om zo te zeggen. Het is merkwaardig genoeg dat Aaron, en niet een of andere buitenlander, verantwoordelijk was voor het maken van een gouden kalf. En de gouden kalf heette nog Jehovah ook, want zo werd hij genoemd. Staat erbij, maar ik ben nog niet in Oostie 33 toe. Of 32 moet ik zeggen. Want het gouden kalf wordt voorgesteld als die God die hen uit Egypteland heeft uitgeleid. En hij heet Jehovah, want morgen zullen ze voor Jehovah een feest vieren. Voor een gouden kalf namelijk. En daarmee heeft men die God die hen uit Egypte verlost heeft, vervangen door een eigen godsidee. Een zelfbedachte God, een zelfgefiguurzaagde, zeg ik altijd spottend. Een zelfgeformeerde God. Het zou je gedacht zijn. Dat gebeurt wel meer, dat gebeurt in het christendom ook. Daar kent men een God dan wel in Jezus, die ook een heel iets of iemand anders is dan die van de Bijbel. Ik heb het laatst tenminste nog nagevraagd aan Karel. Terlinde. Zijn Jezus is een andere, die van hem is dood. Nou ja, dat mag je wel aannemen. Hij leefde 2000 jaar geleden. En of het verhaal over zijn dood nou historisch is of niet, ik weet niet of hij dat gelooft. Hij gelooft in ieder geval niet dat hij is opgestaan. Dus hij zal na 2000 jaar echt wel langzamerhand zijn overleden, nietwaar? Dus hij heeft een andere Jezus dan ik. En daarmee ook een andere God. Want die van ons leeft en die van hem is dood. Daarom heeft hij geen boodschap en wij wel. Maar goed, nou kan dat hij dominee was, dat weet ik al. Hij is met emeritaat, jawel. Ja, dat begrijp ik dus niet. Maar ja, er zijn zoveel dingen in de wereld die ik absoluut niet vermag te begrijpen. En ik geloof dat dat ook niet de bedoeling is, dat wij die dingen begrijpen. Want dwaasheid kun je beter niet begrijpen. Dwaasheid kun je alleen begrijpen als je zelf ook met hetzelfde sop bent overgoten. En dat zou je niet moeten willen, om zo te zeggen. Nou, ik probeer me voorzichtig uit te drukken, maar toen maar weer. Maar ik heb hier voor me liggen Malachi 3. Zie, vers 1. Ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Dan moet je toch ook meteen denken aan Jesaja 40... De stem des roependen in de woestijn, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. De weg des Heren bereiden, toch? En de vraag is dus, wie is die engel? Toen heeft men gezegd, dat is Johannes de Doper. Men heeft gezegd, het is Malachi, want dat betekent mijn engel, de profeet zelf. Men heeft gezegd, het is Elia, want één bladzijde verder staat in vers 5 van hoofdstuk 4. Ik zend jullie de profeet Elia eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. Dus je hebt nogal wat opties, maar in werkelijkheid, die profeet die zou komen, dat is de Heer Jezus zelf. In zijn eerste komst. Om de weg te bereiden naar het koninkrijk, naar een nieuwe schepping. Die route moest gegaan worden, die route, die weg loopt via het kruis enzovoorts. Vandaar dat wij met vrijmoedigheid het evangelie kunnen prediken. Want ja, alles wat de mens in de weg staat om zalig te worden, om gerechtvaardigd te worden, dat wil zeggen door God te worden vrijgesproken, alles wat daarvoor nodig is, is geregeld. Dat zondeprobleem is opgelost. De Heer Jezus in zijn eerste komst, in zijn voorbereidend werk, heeft inderdaad onze zonden gedragen in zijn lichaam. Op het hout, schreef Petrus. En zo is het maar net. En Johannes de Doper zei, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En Johannes de Doper is dus in zijn eigen bediening eveneens een uitbeelding van de Heer Jezus. Van de Christus in zijn eerste komst. Het liep dus ook slecht met hem af. Met Johannes de Doper dus. Heb je dat? En die werd gedood door de koning der Joden. Herodes. En de Heer Jezus werd gedood door de Joden, meer specifiek de Joodse Hoge Raad en de Hoge Priester der Joden. En ook nog via Herodes, koning der Joden, enzovoorts. Dat is dat volk met het gouden kalf. Dat volk met een eigen gemaakte God en godsdienst. En ja, zo zijn al die godsdiensten in de wereld. Dat geldt ook voor het christendom als godsdienst. Dat staat alleen maar los van de Bijbel. Dat heeft men zelf bedacht. En men gebruikt er weliswaar bijbelteksten bij. Maar dat is niet eens nodig. Dat kan ook anders. En dat zou men waarschijnlijk ook het liefste doen. Maar goed, daar hoef ik het nou niet over te hebben. Maar het gaat om dit idee. Ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Enzovoorts. Want eerst moet er wat anders gebeuren. En dat is wat dus ook inderdaad gesuggereerd wordt, dan wel gesymboliseerd wordt in Exodus 23. Zie, ik zend een engel voor uw aangezicht om u te hoeden op deze plaats en op de weg en om u te brengen tot de plaats die ik bereid heb en hoe het er maar staat precies. Want die hele situatie van Israël onder de wet is niet de vervulling van de beloften die God aan Israël gedaan heeft. Het valt wel binnen dat kader. Het is misschien een fase daarin, maar het is niet de definitieve vervulling. Dat is makkelijk genoeg om te zeggen, want ja, er werd gezegd dat de Heer Israël zou brengen in het land en ze zouden het erfelijk bezitten tot Sint-Jutemus. Nou, until kingdom come, zeggen de Amerikanen. Maar dat bedoel ik ook niet. Het is dat koninkrijk moet komen en het zou een eeuwig koninkrijk zijn. Maar het is niet gebeurd. Ze zijn een poosje in het land geweest. Ze zijn vanuit het land verspreid geworden, al of niet met geweld, dus met ballingschappen enzovoort. En zo is het officieel nog steeds te deze dagen. Het moet nog gebeuren. Nee, en in de christelijke orthodoxie, vrijzinnigheid, ze heeft er niks over te melden, maar in de christelijke orthodoxie zegt men, ja, maar God heeft zijn plan gewijzigd. Ik heb het nogal vaak gehoord en vaak ook een beetje te dichtbij eigenlijk, in mijn directe omgeving waarvan ik het helemaal niet verwacht had, waar men dat zegt, God heeft zijn plan gewijzigd. Het was conditioneel. God heeft zijn plannen niet gewijzigd. God wijzigt zijn plannen niet. Maar men maakt zich een God die zijn plannen wijzigt. Men maakt zich een God waarvan men denkt, daar kunnen we mee doen wat wij willen. En we zetten hem eventueel hier neer, of we zetten hem daar neer. Ik heb er gisteren over gesproken, van Jesaja 44 nog. Jesaja 44, daar staat, men hakt een boom om, een eik of een cypress of een ceder. Goed hout hoor, prachtig spul. En daar stookt men een vuurtje van en daar bakt men zijn braad op. En wat een gebraad, want dat braden ze, ze braden een gebraad, dat staat er echt. Nou, en ze zitten er warm bij en ze roepen, hè, lekker. Hij staat er dan met EI. Hey, ik word warm. Lekker hoor, daar is allemaal brandhout. En dan hadden ze nog een stukje over. En dan gaan ze aan figuurzagen, dan wel schaven. En dan maken ze een god van. Of zoiets. En dan zweten ze zich tot de. En ze hebben geen tijd om te eten of om te drinken. Ze raken helemaal uitgeput, want dat godsbeeld moet gemaakt worden. Dat afgodsbeeld. En daar knielen ze dan voor. Wie doet zoiets? Staat er dan letterlijk, staat het zo, hè? Wie doet dat? Vraagteken. Ja, en gek. Maar je wordt niet geacht dat te zeggen, maar zo zit het dan. Maar dat is wat men doet. Men maakt zoiets zelf. En dan staat er bij gelegenheid, ik geloof niet in dat hoofdstuk, maar ergens anders wel, daar vlak in de buurt staat het wel. En dan moet het ding, dan moet dat godsbeeld, dat moet vastgespijkerd worden op de schouw, zeg ik altijd. Want ze zijn bang dat het ding omvalt, of je wordt aan een ketting vastgelegd, want ze zijn bang dat die gejat wordt, enzovoorts. Ja. Want dat kan maar zo gebeuren met je god, hè. Je kunt wel een godsbeeld maken, Dagon. Nou is Dagon een ongelukkige god, want het is eigenlijk een zeemeerman, hè? Dat weet u, hè. Die, maar ja, ze hebben hem geloof ik toch op voeten gezet, weet ik veel. Maar toen de Ark des Verbonds in die tempel stond, toen viel Dagon van zijn voetstuk, om zo te zeggen. Ja, zelfgemaakte god, maar die valt me zo om. Daar heb je wat aan. Maar mensen willen een god die ze zelf bedacht hebben. Vandaar dat ze nu weer een nieuwe bedacht hebben, dat is het milieu. Moet je met hoofdletters schrijven, want het is toch een god die je dienen moet. Kost een boel geld, maar dat is godsdienst altijd. Neemt je leven in beslag, neemt je inkomen weg enzovoort. Dat is zo met godsdienst, ja. Het maakt de mens tot een slaaf. En als je de echte god niet kent, en als je god die je had inmiddels versleten is, want dat heb je ook nog met godsbeelden, nietwaar, dan kun je zo'n ding nog in het museum zetten, maar ja, daar heb je niet veel meer aan. Dus dan moet je wat nieuws bedenken, en dat is wat men dan doet. En in alle naïviteit huurt men dan een god van een naburig volk. Vandaar dat we overspoeld worden met de islam en met de boeddhisme en nog zo wat van die, van die religies die dan toch redelijk wijdverbreid zijn, maar dat niet waren, althans, nee, waren ze niet in, hier in West-Europa. Maar tegenwoordig maken die de dienst uit. Want ja, als je christelijk bent, ben je achterlijk, toch? Dat heb ik van de week gelezen. Nou, vorige week was het. Elke dag wel, als ik het een keer, minstens één keer. He? En dan heb ik het nog niet over hoe vaak dat op de televisie gezegd is. Maar toen maar weer. Omdat je gelooft, vasthoudt aan wat de Bijbel zegt. Maar ja, dat is een God die wij niet gemaakt hebben. Dat is een God die ons gemaakt heeft. Zo staat het trouwens in Jesaja 44. De Heer zegt tot Israël, ik heb u geformeerd. Ik ben die God, er is geen andere, en ik, God, heb u geformeerd. En die volkeren, die heidense volkeren, die formeren hun God. Doen er een boel werk aan. Het is veel werk en zijn de uitputting nabij. Maar blijf brandhout. Goedenavond. Toch, ja, het is een oude, hè. Dat, nou ja, blijf brandhout. Zo staat het er ook. Nou ja, en dit is wat hier een rol speelt. De Heer zegt, ik stuur mijn engel mee, maar zelf ga ik niet mee. Dat is de situatie onder de wet, maar het is de situatie in het bijzonder in onze tegenwoordige tijd. Ik vervul mijn beloften, maar als je me zoekt, dat wil zeggen als je me aan wil wijzen van hier is de Heer in ons midden, dan valt er niks aan te wijzen, want die is er niet. En dat is onze bedeling, want wij leven nog steeds in de dagen van de voorbereiding van de komst van Christus. En wij zullen daarbij zijn omdat wij als gelovigen, als gemeente van vandaag, deel uitmaken van de Christus. En daarom zoekt men in de wereld tevergeefs naar die God van de Bijbel. Je kunt, ik zeg het altijd, ik blijf het herhalen, als je in de wereld zoekt naar God, dan vind je die waarschijnlijk wel, maar dan ben je terecht bij Allah. Of wie dan ook maar. Maar, want dat maakt niet uit, dat is altijd toch dezelfde God. Dat vinden de aanhangers van Allah trouwens niet. Christenen roepen dat vooral, dat het toch altijd dezelfde God is. Die hebben ook gelijk, maar het is niet de God van de Bijbel. Dan vind je de God deze eeuw. De overste van de macht der lucht. Die vind je dan. Als je toch zoekt naar wie de wereld bestuurt, wie de macht heeft, in de praktijk, dan kom je toch bij de duivel uit. Logischerwijze. Dat is het antwoord op het meest voor de hand liggende antwoord op de vraag. Ja, was het dan zo rechtvaardige God? Dus hoe komt dan al die toestanden in de wereld? Dan moet ik u zeggen, dat is omdat die God van de wereld is geen rechtvaardige God. Ik heb nog een paar antwoorden die net zo bijbels zijn overigens. Maar dit is het meest voor de hand liggende. Je hebt de verkeerde God voor. Onze God houdt zich niet bezig met het bestuur van de wereld. Onze God doet zijn eigen ding, zijn eigen werk. Daar speelt de wereld wel een rol in. Maar in de praktijk is het vandaag zo, en dat is al zo'n 2000 jaar langzamerhand, dat God zich uit de wereld verzamelt, zijn eigen volk. En waar dat volk oorspronkelijk Israël zijn eigen God gemaakt had, zegt hij, nou ja, ik breng je wel naar het beloofde land, maar stuur een engel. En wat zei de Heer ook alweer? Een dag voordat hij gekruist werd. Ja, een paar uur, binnen 24 uur zou hij gekruist worden. Wat zei hij? Hij zei, ik ga heen, maar ik zal de Vader bidden en die stuurt wel een ander. Toch? Nou ja, die zal een andere trooster sturen. Maar ja, dat ik het woord trooster niet meteen wilde uitspreken, dat heeft zelfs een reden, want wij denken, wij christenen zijn een beetje geconditioneerd. Wij denken, het woord trooster is de aanduiding van de Heilige Geest. En dat is in dat vers daar, waar is het, Johannes 14, Johannes 15, dat is daar wel zo, maar er staat niet, ik zal u de trooster zenden, hij zegt, ik zal u een andere trooster zenden. Want het woord trooster, nachem, in het Hebreeuws, is feitelijk de aanduiding van de Messias. Het is een van de namen, vele tientallen namen en titels van Christus. Hij is de trooster. Want het woord trooster betekent feitelijk de vernieuwer. Degene die wat beters brengt in plaats van het oude. Dat is het woord troost sowieso. Nagam in het Hebreeuws. En Nagam, Nachem, Menachem, de trooster, wil zeggen het is de Messias. De man als Noach, dat woord is het ook. Degene die een nieuwe schepping, een nieuwe wereld brengt in plaats van een oude enzovoorts. Dat is de trooster, maar de Heer zei, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden. Dat blijkt toch dezelfde te zijn, dat staat er ook bij. Hij zegt, maak je geen zorgen, ik kom weder tot u. Waarbij het woord weder geloof ik helemaal niet staat, maar doe maar. Maar ik kom tot u, ik zal bij u zijn, ik zal in u zijn. Dat wil zeggen, de Heer is niet bij ons niet lijfelijk aanwezig. Wij kunnen hem niet de hand schudden, om zo te zeggen. Maar toch, wij kennen hem als de boodschapper, als de engel des Heren. Als degene die aan het hoofd staat van alle engelen. Wij kennen hem trouwens als de aartsengel Michael. Maar ja, kost me een paar avonden om dat allemaal uit te leggen. Dus ik vat het nu maar even gewoon samen. Wij kennen de Heer toch als het woord. De boodschapper, het woord, als de getrouwe getuige uit Openbaring 1, als de Alfa en de Omega, als de boodschapper, als degene die tot ons spreekt, want God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon, die hij tot erfgenaam van alles gesteld heeft, Hebreeën 1 is dat, vers 2, en in vers 3 staat dan dat hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, maar het is toch, ja, oké, okay, wij leren tegen dat de Pinksteren wordt en leren we weer de Heilige Geest woont in ons. Maar de hele rest van het jaar geloven we toch gewoon dat Jezus in ons woont, in ons hartje. Of niet dan? Zit je deur nog op slot? Moeten de kinderen tegenwoordig zingen? Van je krr, krr, krr. Ik kan het niet. Ze zingen het met uit volle worst. Ik vind het wel aardig. Ja, Ja, en dat met een liedje van Ellie Niemann, dat vind ik nogal wat. Want ik heb Ellie Niemann nog wel eens andere liederen horen zingen, heel lang geleden. Maar goed, ik zal ze u besparen. Doe maar weer. Heel zware, cynische teksten. Hè? Ja, helemaal geen christelijke teksten. Integendeel, moet ik u zeggen. Maar goed, ze heeft in ieder geval de goede keus gemaakt in de loop der tijd. Maar goed, zit je er nog eens los, maar voor. Omdat je de Heer moet toelaten in je hart. Laat Jezus dan toe in uw hart, heet het. In sommige liederen, meerdere trouwens die het zo zeggen. Zo is het maar net. Maar het is de engel, om zo te zeggen. Het is de boodschapper, want de Heer zelf, daarvan wordt ook uitdrukkelijk gezegd, door de Heer zelf, ik ga heen, maar er komt een andere trooster. En daarna lezen we een paar bladzijden verder, maar dan ben je inmiddels in Handelingen 1. Daar staat, deze Jezus zal al zo wederkomen. En in hoofdstuk 3, meen ik, staat, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Niet der wederoprichting van alle dingen, maar alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En dan zal de Heer dus, als het Joodse volk tot bekering komt, dan zal God dus zenden Jezus, welke de hemel moet ontvangen. Zo staat het daar. En zo is het maar net. Is hij dan niet bij ons? Nou ja, hij heeft zijn engel gestuurd. Om zo te zeggen. De andere trooster, zo u wilt. De Heilige Geest, zo u wilt. De voorbereider. Wij kennen Jezus als onze Heer, als onze Heiland, enzovoorts. Kijk, en dat is wat hier wordt uitgebeeld. Dit is de aanvang van het oude verbond, zeg ik altijd, maar dat weet u langzamerhand. Maar het is de uitbeelding tegelijkertijd van de aanvang van het nieuwe verbond. En bij de aanvang van het nieuwe verbond is er nog een lange weg te gaan, van 2000 jaren of zoiets, tot aan de openbaring van Christus, de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, en intussen stuurt dus een engel mee. En dat is wat je hier dus vindt, dit is de aanvang van het oude verbond, ze hebben nog een weg te gaan, al zeker voordat ze in het beloofde land aankomen. Maar, zegt de Heer, ik stuur een engel mee. Waarom komt hij niet meteen zelf? Ja, dat is vanwege de gouden kalf. Vanwege dat men een eigen godsdienst heeft. In de plaats van de dienst aan de Heer. Of zoals de Heer tot zijn tijdgenoten zei, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan die van de Heer niet te hoeven houden. En dat doet men tot vandaag nog, hè? Ja, er schiet me zo gauw niks kleins te binnen, dus dan maar meteen wat groots. Men heeft het over de doop en men heeft het prompt over wederdopers. Maar de wederdopers waren geen wederdopers en zijn geen wederdopers. Dat neemt niet weg dat je er hier en daar hebt waar men mensen, weet ik hoe vaak, doopt. Ook de rondedompeling, want het is toch zo leuk en gezellig. En het is een evenement, een happening. En toen we weer, maar dat komt niet zoveel voor. Maar wat men wederdopers noemden, waren dat die mensen groot volwassen doopten op grond van geloof. En dan zei men, dat zijn wederdopers, want die mensen waren al gedoopt. Maar dat is niet waar. Die waren wel ooit ergens plechtig besprenkeld. Maar ja, dat heet in de taal niet eens doop. Behalve dan in het specifieke jargon, maar dat telt niet, vind ik. Dat heet niet doop. Doop is onderdompeling op zijn minst, toch? En bovendien, iets als besprenkeling, ja, dat kom je in de Bijbel niet tegen. Dus dat was niet een doop en ook niet met betrekking tot kinderen. Komt niet voor. Men heeft het mij ook verzekerd. Ik heb er wel eens gesprekken over gehad. Ook met de lui die het doen. Die zeggen, nee, dat is waar. Het komt in de Bijbel niet voor. Dat was toch wel verbazend eerlijk. Want ja, daarna heeft men natuurlijk toch een probleem, want waarom doe je het dan? Nou ja, dan komt een hele theologische uiteenzetting. Maar in werkelijkheid is het gewoon, ja, men heeft de doop beschouwd als een proces waarbij iemand lid wordt gemaakt van een club. En die moet dan als gevolg daarvan zich houden aan de regels en dat betekent hij moet betalen. Dus je kan ze niet vroeg genoeg christen maken. Ja, want dan kunnen ze de belasting betalen en dan tellen ze mee voor de statistiek. Christendom breidt zich uit, er zijn zoveel mensen gedoopt en dus bekeerd tot het christendom en al dat soort dingen weer. En dat doen ze dus ook, doen ze zo jong mogelijk. En bij gebrek aan veel water doen ze het wel met weinig water ook. En daar komt de besprenkeling vandaan. Zoals, ik herinner me nog, want ik was thuis. Mijn vader die nam de telefoon op, wat zelden gebeurt. Hij nam de telefoon op, had hij, ik geloof dat hij Johan Bos aan de telefoon had, maar het kan ook Nico van Eyck geweest zijn. Zoek dat maar eens op, dat weet ik niet meer. Maar die waren onderweg met nog een paar mensen met een evangelisatiecampagne op de Veluwe. Dat moet achter in de 60e jaren geweest zijn. Nou, half de 60e jaren dan. Misschien wel begin 60 jaar, wil ik afwezen. Maar ze waren bezig met een podiumwagen over de Veluwe, trokken ze rond en hielden ze deze evangelisatiesamenkomst in de open lucht enzovoort. En toen belden ze naar mijn vader van ja, ome Jacob, want die heette zo en mijn vader heette ome Jacob. Ome Jacob, we hebben hier mensen die willen gedoopt worden. Het idee was dat mijn vader dan als de weerlicht een doopdienst zou beleggen in Bodegraven, maar mijn vader deed het niet zo makkelijk. Dus die zei gewoon, nou ja, heb je mensen die gedoopt willen worden? Oh, is er haast mee? Nou, dan doop je ze toch. Ja, maar oom Jacob, er is hier geen water op de Veluwe. Hij zegt, dan ga je toch naar het Veluwemeer? Zover kan het toch niet wezen? En dat hebben ze gedaan, inderdaad, toen. Schieten we nog een paar dingen door de gedachten, maar ik laat het maar even weer buiten beschouwing. Maar bij gebrek aan water en waar zo nodig mensen gedoopt moesten worden, heeft men de besprenkeling uitgevonden. En dat is het dan. En toen heeft men achteraf geprobeerd om dat nog bijbels een beetje goed te praten, of het misschien mogelijk was zo, enzovoorts. En toen zeggen ze, nou ja, er gingen wel mensen het water in van de Jordaan, dat is duidelijk. Maar het wil nog niet zeggen dat ze daarin ondergedompeld werden, toch? Dan zeg ik, nou wat betekent het woord doop dan? Oké, het Griekse woord dan. Dat betekent onderdompeling. Maar men zegt, nee, ze gingen in het water en daarna werden ze, terwijl ze in het water stonden, besprenkeld. Nou ja, doe maar. Zo is het ontstaan. En dat weet iedereen. Dat weten ook de lui die het toepassen. Dat moeten ze wel weten, want die hebben ervoor doorgeleerd. Het is kerkelijke traditie. Kortom, dat is een gouden kalf. Men heeft het zelf gemaakt, zelf bedacht, zelf gegraveerd met één griffie enzovoorts. En daarna, dit is onze traditie, dit is onze God enzovoorts. Zo is het gegaan en zo hebben de Joden ook hun religie ingevoerd. Met tal van gebruiken die echt in de Bijbel niet voorkomen. Ook niet, zeker niet onder de Mosaïsche wet. Maar daar hielden ze aan vast. En dat is wat de Heer zei. Je hebt je eigen gebruiken om je niet aan die van Mozes of aan die des Heren te hoeven houden. En dus werd het koninkrijk niet openbaar. En dus trok de Heer zich terug en zei, ik ga heen, maar ik zal de Vader bidden, die zal u een andere trooster sturen. En die zal u in heel de waarheid leiden. Die gaat dus voor ons aangezicht, om zo te zeggen. Let op dat die termen heus met elkaar overeenkomen. Dat is de enige zin van dit schriftverdeelte, want anders lees je alleen maar iets geks. Dat de Heer zegt, ik ga niet mee, maar stuur mijn engel. Maar we weten uit vervolg dat de Heer wel degelijk met ze meeging. Toch? Maar waarom staat het er dan? Nou, omdat dit profetisch is voor de situatie van onze dagen. De Heer vertoont zich niet, maar houdt alles keurig in de gaten en doet zijn werk aan ons en in ons en brengt ook ons naar het beloofde land. En ik bedoelde de gemeente, wij, u en ik als gelovigen. Je kan het ook breder zien en zeggen, nou ja, de Heer zal een werk doen aan Israël. Maar bij ongeloof van het Joodse volk doet hij zijn werk dan maar via de andere stammen van Israël. Maar dat was ook geprofiteerd dat hij het zou doen. Alleen dan vertoont hij zich niet. Er blijft de verborgenheid. En dat is wat hier gesymboliseerd wordt. Ik zend een engel voor uw aangezicht, staat er, om u te behoeden op deze weg en om u te brengen tot de plaats die ik u bereid heb. Hoed u voor zijn aangezicht en wees zijn stem gehoorzaam en verbittert hem niet. En je begrijpt, net als de vertalers of wie het maar waren, dat we toch gewoon van doen hebben met de Heer. Vandaar de hoofdletters. Want hij zal uw lieder overtredingen als volk niet vergeven. Niet door de vingers zien, niet negeren. Want mijn naam, dat is de naam van Jehovah. Mijn naam is in het binnenste van hem. Dat wil zeggen in wezen, zijn binnenste. In wezen, in essentie. Hij is het, ik ben het, om zo te zeggen. Maar zo gij zijn stem naastelijk gehoorzaam, dat doet al wat ik spreken zal. Kijk. Zo zal ik uw vijanden vijand en uw wederpartij dus wederpartij zijn. De Heer zegt, dan sta ik aan jullie kant. Maar dan moet je wel die engel gehoorzamen. Want mijn engel zal voor uw aangezicht gaan en hij zal u inbrengen tot de Amorieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Canaanieten, de Hevieten, de Jebusieten. En wie hebben we dan nog niet gehad? De Girgazieten. Maar ja, daar moest ik ook even over nadenken hoor. Want het zou gaan om 7 volkeren. Dat wordt elders vermeld. En hier vinden wij er maar 6. Daar hebben wij het volgende op gevonden. Wij vinden de 7e toch, maar dan in een andere Hebreeuwse handschrift, om zo te zeggen. Dat is het dan nog. En verder staan die Gergazieten ook vermeld in de Septuaginta. Dat wil zeggen de Griekse vertaling van het Oude Testament. In de Samaritaanse versie van Exodus. In de Koptische versie, dat is Egyptisch dus, Koptisch, Egyptisch. En daar vind je ze dus alle 7. En als ik zeg alle 7, dan zijn het gewoon de 7 uit Deuteronomium 7 vers 1. Daar staan ze dan toch in ieder geval alle 7. En in Joshua 24, vers 11, staan ze ook alle 7. En in Handelingen 13, daar is Paulus aan het woord in Antiochië en zegt, de Heer heeft 7 volkeren voor Israël verdreven uit het land. Precies. Waarna de vraag overblijft, had hier nou in 23 vers 23 van Exodus dat Gergazieten er wel of niet bij moeten staan, dan moet ik u zeggen, dat weet ik niet, maar het maakt mij ook helemaal niks uit. Vind ik een volstrekt academische vraag. En als het er niet staat, dan krijg je de vraag, en waarom is het hier dan weggelaten? Daar krijg je ook geen antwoord op. Dus het kan best zijn dat het ooit vergeten is, maar daar missen we niks aan, omdat we weten dat het wel degelijk gaat om 7 volkeren, omdat het op andere plaatsen expliciet vermeld wordt. En deze 6 maken deel uit van die 7, dat klopt ook precies. Dus zouden we er maar geen punt van maken. De Heer zegt, mijn engel zal voor je aangezicht gaan en zal je inbrengen tot de Amorieten, Hittieten, Ferezieten, Canaanieten, Hevieten, Jebusieten. En dus inderdaad de Girgazieten volgens andere schriftplaatsen. Ik zal hen verdelgen. Dat wil zeggen, ze zijn niet uitgeroeid of uitgemoord geworden, maar ze zijn verdreven uit het land. Nou ja, als volk wel, maar wij leren achteraf dat nogal wat leden van die volken dan toch gewoon in het land gebleven zijn. En dat is ook slecht afgelopen voor Israël. Dat staat ook in het laatste vers van dit hoofdstuk. Waar staat, zij zullen in uw land niet wonen, was de bedoeling, opdat zij u tegen mij niet doen zondigen. Indien gij hun goden dient, het zal u voorzeker tot een valstrik zijn. Dat is ook wat gebeurd is, want de Israëlieten hebben al vrij snel de diverse goden van omliggende volkeren en van inwonende volkeren overgenomen. Met name de Baaldienst en trouwens ook de kalverendienst, want die komt eigenlijk uit Egypte. Want de kalverendienst, gouden kalf, vinden we later onder Jerobeam, dus bij het tienstammenrijk onder de naam Israël. Maar we vinden het hier in Exodus 32, dus een paar weken later om zo te zeggen hier. Maar het komt eigenlijk uit Egypte, want daar kende men de dienst van de Apis. Dat is, het klinkt anders, maar het is een stier. Eén. Een heilige stier. Dat is ook wat goedkoper dan de heilige koe. Want u weet, ik vind het altijd wel grappig. Dat heb je in India, hè? De heilige koe. Daar is elke koe heilig. Dus zijn er veel, maar ja, dat is ook de vrouwelijke variant. Dat is meteen de veelheid. Dat komt overeen met de beginsel van mannelijk en vrouwelijk. En daartegenover staat die ene man, die ene stier. Dat is trouwens bij ons nog steeds zo, ook in het stamboek, dat wil zeggen in het vee. Er zijn altijd maar een paar stieren die hun core business doen, om zo te zeggen. De uitdrukking heb ik van niemand minder dan Prins Klaus, maar dat ging over linten knippen overigens. Maar er zijn maar een paar stieren die core business doen en alle koeien worden bevrucht, om zo te zeggen, door die enkele stier die er maar is dan. Hè. En het is zoveel werk dat de stier zelf het ook wat efficiënter moet doen. Dus die hoeft maar één keer en dan worden van die ene keer worden weet ik hoeveel koeien bevrucht enzovoorts. Maar niettemin, de stier staat dus voor de vruchtbaarheid, dat is wat het is. De koe trouwens ook, de var en de vaars, de stier en de koe. Vruchtbaarheid, vandaar die vaarsen, die koeien uit de Nijl enzovoorts, bij farao. Farao, vruchtbaarheid, weet je wel. Dat soort dingen meer. Maar het is een heidense religie. Neem niet weg dat het de uitbeelding is van fundamentele, ook bijbelse waarheden, maar het fungeert als afgoderij. Daar gaat het maar om. Nou, maar ik neem even weer die draad op. De Heer, of die engel, zal u inbrengen in het land, en dan zal die Amorieten, die Ferezieten, de Canaanieten, de Hevieten, de Jebusieten en de Girgazieten, zal hij voor u verdelgen. Vers 24, gij zult u voor hun goden niet buigen, want daar gaat het om. Het gaat om die goden. Ja, maar dan is er toch niks mis met die mensen, zult u denken. Dan moet ik u zeggen, nou ja, je leest over goden, maar in de praktijk gaat het over culturen. Over wijzen van denken. Dat wijzen van denken. Manieren van denken bedoel ik, want zo wijs is het niet. Zo'n term roept toch wel enige verwarring op. Want hoe je dat ook draait, dat wat mensen aan elkaar bindt in een samenleving, Dat is hetzelfde als maatschappij. Ja, dat mensen bindt in de samenleving, fungeert altijd als religie, want het bepaalt de regels. Het legt de regels op, het legt wetten op. Je wordt geacht je te gedragen volgens de regels van de gemeenschap. Dat is die vage term van de internationale gemeenschap. Met internationale gemeenschap bedoelt men de westerse wereld alleen maar, hoor. Maar toe maar. Internationale gemeenschap. Maar het is een samenleving en wat het ook is dat die mensen aan elkaar bindt. Dat weten we meestal ook niet, wat de mensen aan elkaar bindt. Tegenwoordig toch? Wij zoeken tegenwoordig zelfs naar de Nederlandse identiteit, weet u nog?
Ja.
Dat is tegenwoordig aan de orde. Moet u teleurstellen, die bestaat niet. Maar... Ja. Maar ja, oké, bestaat wel, maar dat leg ik u een andere keer uit. Het is historisch bepaald, maar het is al lang achterhaald, het is weg. Maar het werd bepaald, nee, ook de Nederlandse identiteit werd in hoge mate bepaald door de religie. En eigenlijk door geloof. Christendom. Nederland is daardoor zelfs ontstaan. Nou, ontstaan is een zwakke term, hoor. Er is hard voor gevochten. Is ontstaan vanwege geloof. Dat er ook andere dingen een rol speelden, dat is altijd zo. Het is niet het enige, maar dit is waar het om ging. Het ging om een opstand tegen de beperking van de vrijheid van de mens, met name van zijn denken en van zijn religie. En dat heeft geleid tot een onafhankelijkheidsstrijd. En dat heeft geleid tot de akte van verlating, plakkaat heet het ding. Een plakkaat van verlatingen, kent u die? Een plakkaat van verlatingen, dat wil zeggen een officiële verklaring van enige hertogdommen, graafschappen, bisdommen en hoe het maar heten mag, hier in de lage landen, les Pays-Bas, de Nederlanden, waarbij men officieel afstand nam van de officiële koning, dat was Philips. Nee, niet uit Eindhoven, uit Spanje. Philips II namelijk. De koning van Hispanje, die we altijd geëerd hadden, weet u nog? Maar daar hebben we toch een eind aan gemaakt met de akte van verlatingen. Wij willen niet dat deze over ons koning zei. En toen werd Nederland een republiek. Althans, die zeven Nederlanden, niet alle Nederlanden, er waren nog meer Nederlanden, maar... zeven Nederlanden, dat zijn de noordelijke Nederlanden. Maar dat is het ontstaan van Nederland. Eerst als republiek en pas sinds 1815, nou iets eerder, als koninkrijk. Maar toen maar, het is waaruit Nederland ontstaan is. Maar het ging over religie. Dat is wat het is. Waarbij wel verdeeldheid was, maar het ging toch om geloof in die God van de Bijbel. En met name om terugkeer naar de Bijbel. Dat is wat het is. En van de ene dag op de andere waren die Nederlanden, was die nieuw bakken republiek, die net bevrijdde de clubje daar aan de Noordzee, werd ineens van de ene dag op de andere de grootste macht in heel de wereld. Wij noemen dat de Gouden Eeuw. Maar het was zo. 2 miljoen man, meer wonen hier niet. Het was de grootste macht in de wereld. Echt waar. En ze waren ook over heel de wereld. Hoe bestaat het, zou je zeggen? Zeg maar, Nederland is klein, ja, kleinzielig, kleingeestig geworden. Het was toen wel anders. Maar ja, het is toch wat veranderd op een of andere manier. We zullen het daar niet over hebben, en toch hebben we het erover. Want het gaat om beginselen die hier staan. Er staat, gij zult u niet buigen voor hun goden, noch hen dienen. Ook zult gij naar hun werken niet doen... Wat feitelijk hetzelfde is, maar gij zult ze geheel afbreken, die goden namelijk nog steeds. Zie je dat het om een en hetzelfde ding gaat? De werken en de goden die men dient, dat is hetzelfde. Het is de levensbeschouwing, levensinstelling enzovoort. Gij zult ze geheel afbreken en hun opgerichte beelden ganselijk vermorzelen. Als wij Israëlieten waren en moesten leven volgens deze beginselen, dan hebben we nog wat te doen. Nou ja, het is ook aanleiding geweest voor, nou ja, vergoelijking geweest van de zogeheten beeldenstorm. In 1566. Nou ja, wanneer het maar was. Maar vandaag zou je kunnen beginnen aan het opruimen van... Wat dacht je van die Boeddha-beeldjes? Als het nou nog knappe mannen waren, dan kon hij nog een rolmodel wezen. Maar ja, zo zit in de vetzak en dat moet... Nou ja, laat maar zitten. Doe maar. Het is rustgevend, zeggen ze. Dat zal wel, ja. Hij doet niks. Hij zegt niks. Nou ja. Doe maar weer, maar dan heb je nog even werk en dan hebben we nog een paar andere dingen, maar ik ga het niet noemen, want ik wil je niet opjagen en niet brengen tot opstand, want ik geloof niet dat het echt onze taak is. Het gaat om verborgene dingen in onze dagen, wees er maar blij mee. En dus blijft dit staan, wij zouden die goden niet doen en niet dienen en ook niet naar hun werken handelen. En als Nederland naar de bliksem wil, dan moeten ze vooral die andere goden gaan dienen en importeren en ruimte geven enzovoorts. Hè? Hoef ik niet te zeggen, dat is al zo lang aan de gang. Ja, er is ook weinig aan te doen, denk ik. Zo maar hier staat het. En gij zult de Heere, uw God, dienen, zo zal hij uw brood en uw water zegenen. Dat wil zeggen, zorgen dat je het eten en het drinken krijgt. Je moet een beetje beeldspraak, een beetje literair taalgebruik begrijpen. Hè? En ik zal de krankheden uit het midden van u weren. En er zal geen misdrachtige nog onvruchtbare in uw land zijn, want u weet hoe het was. De belofte was dat het volk zich zou vermenigvuldigen... Kortom, uitermate vruchtbaar zou zijn. En dat werd toen nog als een zegen beschouwd dan, hè. Als je 19 kinderen kreeg. En voor de mannen 70 zonen. Hoe dat maar was dan. Maar vruchtbaarheid. Hetgeen toch een problematische aangelegenheid is. Al sinds Genesis 4... Ik zal zeer vermeerderen de smart, uw bedrag enzovoort. Dat blijft een tamelijk problematische zaak. Maar Israël is altijd vruchtbaar, sterk volk geweest. Dat lazen we trouwens in de eerste hoofdstukken van Genesis al. Met al die kinderen die maar geboren werden. En die vroedvrouwen zeiden, ja, ze zijn al geboren voordat we erbij zijn. Dus ze zijn sterke vrouwen. Sterk volk. Zo is het, ja. Maar goed. Dat is een belofte. En dan, en ik zal het getal uw dagen vervullen. Hetgeen een wat vage term is, maar het betekent toch dat men niet al te vroeg zou overlijden. Dat wil zeggen, een beetje behoorlijke leeftijd zou bereiken. Hoe dan? Ja, omdat de Heer daar de hand in heeft. En hoe hij dat doet, ja, vraag mij dat niet. Ik bedoel, dat lees ik niet in de Bijbel. Ik lees alleen dat de Heere doet. Zoals je ook zei, ik zal zorgen dat je in het zesde jaar zo rijke oogst hebt, dat je het volgende jaar helemaal niks meer hoeft te doen. Dan kun je een sabbatical houden. Ideaal voor de moderne westerling. Even een jaar niks doen. Decadent vind ik het eigenlijk, hoor, langzamerhand. Een jaar niks doen. Wie moet er dan voor je eten zorgen? Toch? Ja, niks doen. Nou ja, ik vind, zo lang leven wij niet in deze wereld. Ja, niks doen. Bijt uw tijd. Maak er wat van je leven. Ja, niks doen. Ik moet er niet aan denken. Ja, niks doen. Het lijkt me niks ergers dan een jaar niks doen. Kunnen we nog beter een jaar zakjes plakken of wat doen ze tegenwoordig? Knijpers in elkaar steken, maar een jaar niks doen, dat is pas erg. Nou ja, laten we het er niet over aan. Er zal geen misdrachtige nog onvruchtbare in uw land zijn. Ik zal het getal uw dagen vervullen. Veel kinderen er oud worden Ik zal mijn schrik voor uw aangezicht zenden en al het volk tot het welk gij komt verzaagd maken, zodat ze niks te vrezen hadden van hun vijanden. En ik zal maken dat al uw vijanden u de nek toekeren, dat wil zeggen aan de loop, aan de haal gaan. Zie? Deze, je hoeft nergens bang voor te zijn, ik zorg daarvoor. En ik zal ook horzelen voor uw aangezicht zenden, die zullen van voor uw aangezicht uitstoten, de Hevieten, de Canaanieten en de Hettieten. En ik zal hen in een jaar, ik zal hen in één jaar van uw aangezicht niet uitstoten, dat wil zeggen niet binnen een jaar, opdat het land niet woest worden en het wild gedierte boven u niet vermenigvuldigd worden. Ik zal hen allengskens, mooi woord, hè? Ik zal in allengskens van uw aangezicht uitstoten totdat gij gewassen zijt, gegroeid zijt en het land erft. De Heer zegt, ik zal zorgen dat die volkeren, dat die vanzelf verdwijnen. Via horzelen. Men heeft mij verzekerd dat het gaat om wespen. En een beetje grote wespen. De wespen in die landen zijn nog steeds groot, moet ik u zeggen. Maar goed. Horzelen, hornets in het Engels, wespen. Of het letterlijk is, het punt is dat wij komen het later niet meer tegen. Wij vinden er geen verslag van hoe dat zo gegaan is. Vandaar dat de opvatting bestaat dat je dat overdrachtelijk moet nemen. En dat op een of andere wijze die volkeren toch de angst in hun lijf hebben. En zeggen, ja, hier houden we het niet uit. Dit is ons te gevaarlijk. En het schijnt dat die steken van die grote wespen ook inderdaad gevaarlijk zijn. En verlammend werken. Maar ik ben geen bioloog. En hier heb ik weinig verstand van, moet ik u zeggen. Maar wel weet ik dat die opvatting ook bestaat. Of het zo is. Waarom niet? Het betekent in ieder geval, hoe het komt weet ik niet, maar het betekent in ieder geval dat die volkeren voor hun aangezicht zouden verdwijnen. Dat is het dan. De Heer zegt, ik zal daarvoor zorgen. Maar dan moet je je wel laten leiden door die engel die ik voor uw aangezicht heen zend. En ik beschouw het eveneens als een profetie over Israël in onze tegenwoordige tijd. En dan had ik het niet over de Joden. Maar ik beschouw het als een profetie over Israël in deze tegenwoordige tijd. Waar men naar de stem des Heren luistert. Zou dat grote positieve gevolgen hebben, want de Heer zou zegenen. Waarna wij toch een dikke 2000 jaar geschiedenis achter de rug hebben om deze dingen te controleren. Of het ook daadwerkelijk zo gegaan is. En als u mij vraagt, ja, ik denk het wel, ja, die indruk krijg ik wel. Maak er geen groot punt van, maar ik denk het wel. Ik denk dat het zo gegaan is, dat waar men en masse, ik bedoel ons volk, in het algemeen, de Heer dient, voor christelijk kon doorgaan, om zo te zeggen, waar dat in ieder geval het dagelijks leven in hoge mate bepaalde, daar werd het volk ook daadwerkelijk gezegend. Hoe dat precies komt, dat weet ik ook niet, maar dat het zo gegaan is, dat is een bekend gegeven. De grote tijd van Nederland was de tijd van het terugkeer naar de Bijbel. De grote tijd van Brittannië, Engeland was de terugkeer naar de Bijbel. En de grote tijd van Frankrijk, dat was ook de grote tijd van Frankrijk. Welke tijd bedoelt u? Ik zou het niet weten, broeder. Nee, ik zou het niet weten. Spanje dan. Nou, ik denk wel dat dat ongeveer wel klopt, maar dat is maar heel kort geweest dan, Spanje, Portugal. En Duitsland, hij komt in het verhaal helemaal niet voor. Maar Nederland, Brittannië wel. Amerika ook trouwens. Ik ben van mening dat Amerika ook weer hard achteruit holt. Ik bedoel de Verenigde Staten van Noord-Amerika, de United States. Dat het hard achteruit holt en dat gelijk opgaat met het loslaten van het woord van God. Langzamerhand zijn christenen daar ook een minderheid. Ja, dat gaat dus de verkeerde kant op. En ja, je kan het niet bewijzen, je kan niet met kausaal beredeneren waar het hem in zit en wat er gebeurt, maar dat het zo gaat, ja, dan moet je zeggen, dan is het toeval. Blijkbaar heeft het geloof in het woord van God en het vasthouden aan die God van de Bijbel, een geloof in die God van de Bijbel, heeft blijkbaar een positieve uitwerking op het leven van de mensen in het algemeen, maar dus ook in het bestaan, de voorspoed van het land in het bijzonder. Met alle lek en gebrek. Maar dat is altijd zo geweest. Het is altijd maar tot op zekere hoogte. Het is altijd met grote tekortkomingen. En zo lees je dat ook. Dan staat er over Israël in de Bijbel. En deze koning deed wat goed was in de ogen des Heeren. Deed de afgoden dienst weg. En de hoogte. Wat allemaal was en zo. Maar dan staat er toch nog. Maar. En dan kon er maar dit deed hij niet en dat ook niet. Enzovoorts. Het was altijd. Dan toch wel met. Onder voorbehoud, dus altijd met beperkingen. En zo is het zelfs ook met een ding als de reformatie. Zwart-wit zeggen we, ja, het was een terugkeer. Dat was een achterlating eigenlijk van het kerkelijke instituut en een terugkeer tot de Bijbel. Maar ja, de Bijbel zelf zegt erover, ik heb uw werk niet vol bevonden voor God. Het was met tekortkomingen, met grote beperkingen, maar niettemin. Het was een stevige zet in de goede richting. Dat het alweer gauw gestopt is dan, maar niettemin. Zo werken die dingen toch. En in onze levens geldt precies hetzelfde. Wij dienen de Heer, wij zoeken de Heer en we hebben onze beperkingen. Dat zijn altijd dingen die eigenlijk naar Bijbelse maatstaven anders zou moeten. En dat willen we liever niet, of dat kunnen we eigenlijk niet door de omstandigheden, dat kan ook nog. Of althans, het zou een te hoge prijs vergen. Of zou het te moeilijk zijn, zal ik maar zeggen. We zouden ons te ver buiten de maatschappij plaatsen, wat eigenlijk niet kan. Dan zeggen we, ja, dat is allemaal zo. Het is allemaal zo, zo'n tekortkomingen. Maar in principe is waar wat hier staat. En je vindt het daarna 400 jaar lang gedemonstreerd in de geschiedenis van de richteren. Dat is, nou ja, het was zelfs 600 jaar, maar in de Bijbel worden heel wat perioden daaruit niet geteld. Maar toen maar. Maar in de geschiedenis van de richteren, ze hielden zich aan de Heer en zijn woord en dan was het allemaal goed. En dan lieten ze de Heer weer los en dan kwam de vijand weer en dan moest er weer gebeden worden. En dan gaf de Heer weer een verlosser, een richter of wat het maar was. En dan werd het een en ander weer teruggedraaid enzovoorts. En dat gaat dan in snel tempo, in perioden van enkele decennia. Maar het is in het algemeen de gang van zaken dus in de wereld. Zo gaan die dingen. Waar men de God van hemel en aarde, de schepper, dient, daar zou die God ook inderdaad zijn zegeningen geven. Dat is dus wat hier staat. Nou, de Heer zegt dus, ik zal ze zorgen dat ze weggaan. Niet van de ene dag op de andere, want dan zit je met een leeg land. Dat schiet niet op. Maar het neemt wel een paar jaar in beslag, maar ze gaan eruit. Die volkeren. Dat is vers 29. En 30. Ik zal hen allengskens van uw aangezicht uitstoten, totdat gij gegroeid zijt en het land erft. En ik zal uw landpalen zetten van de zee Suf. Waarom het hier ineens zee Suf heet, weet ik ook niet, want het wordt altijd vertaald met Schelzee. Het is de Schelzee. Yam Suf, de Schelzee. En dat is geen goede vertaling. Want ik ben van mening dat het niet gaat om schelf. Namelijk riet, maar dat het gaat om weer. Maar dat is nu ook niet aan de orde. Wat aan de orde is, is dat Zeesuf inderdaad staat voor de Schelzee. Ik zal uw landpalen zetten van de Zeesuf. Dat is dus in de praktijk wat wij de Rode Zee noemen, tegenwoordig. Tot aan de zee der Filistijnen, dat is de Middellandse Zee, want de Filistijnen woonden aan de Middellandse Zee. Niet pas later, zoals men soms zegt, Want ze woonden er al toen bij de uittocht uit Egypte. Want toen zei de heer, nee, die kant moet je niet hebben. Niet langs de weg der Filistijnen, maar rechts aanhouden. Filistijnen. Maar die woonden aan de zee, de zuidoostelijke hoek van de Middellandse Zee, feitelijk. Als u het mij vraagt, de restant van de zeevolkeren, maar toen maar. Want ik zal de inwoners van dat land in uw hand geven en dat gij hen voor uw aangezicht uitstoot. Gij zult met hen, ook oh, wat las ik niet, van de woestijn tot aan de rivier. Dat wil zeggen, dat is vanaf de woestijn, dat is wat wij tegenwoordig Sinaï-woestijn noemen wellicht, maar ook die van Saoedi-Arabië. En dan tot aan de rivier, en tenzij anders vermeld is, de rivier, de Eufraat. Tot aan de Eufraat. David in zijn dagen had een rijk inderdaad binnen deze grenzen. Dat klopt precies. Het is maar kort geweest, overigens. Maar zo was het wel. En die belofte staat nog steeds. Want ik zal de inwoners van dat land in uw hand geven, dat gij hen voor uw aangezicht uitstoot. Gij zult met hen, nog met hun goden. Dat zijn niet twee dingen, hè? Zo van, je mag wel een verbond met hen sluiten, maar niet met hun goden. Als je met hen een verbond sluit, sluit je een verbond met hun goden. Dat is nu nog zo. Ja. Alleen, langzamerhand hebben wij geen god meer. Hier in dit land, bedoel ik. Nou ja, goden. Maar toe maar. Maar gij zult met hen nog met hun goden geen verbond maken. Zij zullen in uw land niet wonen. Met hun goden, uiteraard. Opdat zij u tegen mij niet doen zondigen. Indien gij hun goden dient, het zal u voorzeker tot een valstrik zijn. Dat komt omdat al die goden vallen binnen de categorie religie. Dat hoef ik niet uit te leggen, toch? Dat is religie. En religie heeft altijd van doen met uitwendige dingen. Daar gaat het om. En dat is verleidelijk. Dat zijn uitwendige vormen. Dat zijn dingen die je zien kunt, waar je tegenaan kunt kijken, enzovoorts. Daarom hebben die kerken en die kerkgebouwen allemaal zo groot, dan hebben ze hoge torens. Hetzelfde geldt trouwens voor de moskeeën, enzovoorts. Het moet allemaal groots. En daarom bestaan er in de wereld ook ergens een paar hele grote Boeddha-beelden. En er zal er nog wel een komen, en nog een paar meer. Dat uitwendige, iets wat men zien kan, wat men aanschouwen kan. Net als het gouden kalf, zie uw God. Die u uit Egypteland heeft uitgeleid, enzovoorts. Je valt eraan ten prooi. Dat was ook het grote dilemma in de dagen van de kerkhervorming. Het probleem was dat heel wat Roomsen, niet katholieken, dat woord deugt helemaal niet. Dat heel wat Roomsen heel goed wisten, zich bewust waren, dat er heel wat mis was, fundamenteel mis was in de Roomse kerk. Maar het alternatief was, nou ja, je kan hier wel zeggen Calvijn. Dat was het belangrijkste alternatief trouwens in de grote delen van Europa. Het alternatief was Calvijn. En wat had Calvijn te bieden? Niks, geen show, helemaal niks. Zoals de man zei, een preek. Een preek. En het hele toneelspel van al die lui met al die prachtige gewaden in een prachtig decor en omgeving enzovoort. Met wierook en wat het allemaal maar was. En weet je veel, muziek enzovoort. Dat moest allemaal weg. En al de beeldende kunst natuurlijk, de glazen loodramen en de beelden en de schilderijen. Moest allemaal weg en in plaats daarvan kreeg je dus een preek. Ja. Dat vonden ze niks, dus bleven zij Rooms. Ze hadden liever iets om tegenaan te kijken, iets zichtbaars, iets monumentaals. Van daar hoor ik bij, daar hoor ik in, daar doe ik aan mee. Dan mag ik af en toe ook in het Latijn een spreuk mee zingen. Of zeggen, tegenwoordig ook in het Nederlands trouwens. Maar zoiets. En dat is het dan. Dit is historisch. En mensen die gewoon buitenstaanders die dat allemaal beschreven hebben. Maar, en binnenstaanders soms ook wel. Dit is waar het over ging. Ze hadden liever dat betrekkelijk magische vertoon. Want dat is het dan toch. Die rituelen. In plaats van maar een preek. En u weet hoe het gegaan is. In het protestantisme. Maar hij heeft toch weer rituelen ingevoerd. Tegen de beginselen in, maar het is wel weer gebeurd. En daar gaat het maar om. Men wil altijd dingen zien. Enzovoorts. Daar heb ik er persoonlijk geen bezwaar tegen. Maar je moet de balans weten te houden. Maar het probleem is dat de mens ziet aan wat voor ogen is. Die ziet graag een godsbeeld. Ik weet wel dat bij de... In de islam mag dat niet, maar daar staat wat anders tegenover natuurlijk. Hè? Want ze hebben wel degelijk wat om te zien. Al was het maar de... Ik ben altijd de naam van die steen kwijt, die Mekka. Ja, hè? Ka'aba. Ja, de Ka'aba. Ja, precies, ja. De Ka'aba of zo, wat het maar is. Ze moeten toch wat zien. En ze maken natuurlijk een show van. En bovendien, een beetje moslim ook in Nederland loopt in een jurk met een tulband en wat het maar was. En over de dames, nou ja, die lopen zodanig dat je niet eens weet of het dames zijn. Ja, toch? Ik probeer ze niet te beledigen, maar ik vind het toch, nou ja, laat maar zitten. Maar het is show, kijk mij eens. En er zijn zelfs mensen die er helemaal niks mee van doen, ook vrouwen, jawel, die zich bekeren tot het mohammedanisme, tot de islam, en dan kunnen ze mee showen. Kijk maar eens. Is wat te zien. Toch? Maar ja, dat is niet de bedoeling. Maar u ziet, deze dingen, die vermenigvuldigen zich, die hebben impact enzovoort. Daarom blijft het altijd een gevecht tegen deze uitwendige dingen, omdat men niet in die valstrik zal vallen waarover hier gesproken wordt. Het zal u voorzeker tot valstrik zijn. Het is geen fraai eind van het hoofdstuk, want wij weten bovendien dat het ook daadwerkelijk zo gebeurd is en dat Israël er nooit aan ontkomen is. En dat zelfs het Joodse volk dat wij vandaag kennen feitelijk gewoon gouden kalf dient. Het zelfgemaakte godsbeeld. En niet eens onder de naam des Heren, want die hebben ze afgeschaft. Voor alle praktische doeleinden. Ik heb er geen respect voor of bewondering. Nee, het is een rudiment, een overblijfsel, een dode herinnering, een museumstuk aan wat vroeger ooit had moeten zijn, maar wat er ook nooit was. De dienst onder de wet, die was er nooit. Die heeft pas vorm gekregen in het judaïsme, maar dan afwijkend van de wet. Dat is wat het is volgens de Bijbel, enzovoorts. En toen kwam de Heer en toen kwam de vervulling van het alles en toen beliefde men het niet. Daar hoef je geen respect voor te hebben. Zie. Je moet alleen begrijpen hoe het zit, hoe dat allemaal samenhangt. De Bijbel kondigt het van tevoren aan. Zo zal het gaan. Men wil uitwendige dingen. Men wil iets zien en als de Heer het niet geeft, of als van de Heer niet mag, doen we een stiekem toch. En we maken dus toch een gesneden beeld. Nou ja, zo gaat deze geschiedenis verder. Maar daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. Want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij mogen leven naar uw woord. Dat wil zeggen dat wij uit uw woord zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat wij kennen dat zaad der wedergeboorte, dat u in ons geplant hebt en in onze harten plant, tot onze zaligheid. En we danken u dat we niet zijn overgeleverd aan die vergankelijke uitwendige dingen, die niet alleen door mensen zijn uitgedacht, maar die ook door het gebruik verslijten, zoals uw woord dat zegt. Maar we hebben uw woord, dat niet verslijt. Het woord dat is van alle eeuwen, dat eeuwige onvergankelijke woord waarin uw beloften zijn vastgelegd, uw beloften die ook ja en amen zijn in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. En we danken u ook dat we mogen zien dat al deze dingen, ook deze oude geschiedenissen, allen vooruitgrijpen naar die toekomst, naar de komst van de Messias als zodanig, om een nieuw verbond in te richten en om eeuwige zaligheid tot stand te brengen, om een nieuwe schepping te formeren waarin gerechtigheid zal wonen en blijven. Wij danken u dat we hier mochten zijn om dat profetisch woord te openen. En we vragen u, Vader, plant u dat woord in onze harten, opdat het mag zijn tot verheerlijking van uw naam. Amen.